Goedemiddag gemeente, gast in de kerk en luisteraars thuis. Allen hartelijk welkom in deze eredienst. En deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Maaier. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor het kerkbeheer. En bij de uitgang vindt u de zendingsbussen voor het werk van Marian, Cora en de familie Kasbergen. En de collecteblokken voor het onderhoud van de glas- en loodramen. Namens de kerkraad wens ik u en jou een gezegende dienst. En ter inleiding op deze dienst zingen we nu met elkaar lied 454, versen 1, 3 en 4 uit Weerklank. Mijn hart wacht stil op u, o Heer.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere, Jezus Christus. Amen. We met elkaar zingen van Psalm 68, de versen 16 en 17. 68, vers 16 en 17. Nadat we ons geloof hebben beleden, zingen we van Psalm 76, het vijfde vers. Psalm 76, vers 5. Nu beleiden wij ons algemeen christelijk geloof. U, jij wordt uitgenodigd om van harte mee te zeggen deze woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komt en zal oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof het eeuwige leven. We zullen nu met elkaar bidden. Heere grote en heerlijke God, we zeggen deze woorden, maar ze zijn ook echt waar. U bent een groot en een heerlijk God. Of we het nou willen belijden of niet, u bent het toch, toch wel. Velen op deze aarde hebben zich een grote naam gemaakt. Machtige koninkrijken zijn er geweest, maar vanmiddag zien wij u in uw grootsheid, hoe alle rijken van de aarde, ook dat uiteindelijke machtige antichristelijke rijk, ten onder gaat. Groot en heerlijk is uw naam. Mochten wij er geen zin in hebben om u groot te maken, maak het anders. Kom door uw Heilige Geest, dat wij van harte zo van u zullen horen en er ook van zullen ophoren. En dat uw grote en uw heerlijke naam vol van majesteit zal schitteren. Leid ons aan uw hand. Als we vanmiddag weer een hoofdstuk lezen uit het laatste Bijbelboek Openbaring. U weet, Heere, dat het menig keer het wel lijkt alsof we meer vragen hebben en tasten dan dat we iets zouden weten. Laat het vanmiddag helder zijn, wat u daarin zegt en wat u doet en wat u doen zult. En leer ons met eerbied en ontzag zo naar u te zien en dan ook naar u uit te zien, naar uw grote en uw machtige daden, want daar gaat u naartoe. Vervul mij met uw Heilige Geest bij het spreken. Wilt u bij ons zijn bij het luisteren hier in de kerk, thuis, nu of wanneer dan ook. Vervul ons, Heere, met alles wat van u is en dat zal overblijven. Inderdaad, wat bent u, een groot en een heerlijk God. Doe het, wij vragen het u in Christus' naam. Amen. In de Bijbel gaan we lezen in het boek Openbaring en daarvan vers hoofdstuk 18. Openbaring 18. Daar staat dit: hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem: ze is gevallen, het grote Babylon. En een woonplaats voor demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten en een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Want van de wijn van de toren van haar hoerij hebben alle volken gedronken. En de koningen van de aarde hebben hoerij met haar bedreven. En de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: ga uit haar weg, mijn volk, opdat u geen deel hebt aan haar zonden en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel en God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Vergeld haar zoals zij ook u vergolden heeft en vergeld haar dubbel naar haar werken. Schenk in de drinkbeker in zij voor anderen ingeschonken heeft voor haar het dubbele in. Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat. Maat pijniging en rouw. Want in haar hart zegt zij: ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien. Daarom zullen op één dag haar plagen komen: dood, rouw en honger. En met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen van de aarde die hoererij met haar bedreven hebben en losbandig geleefd hebben, zullen huilen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar verbranding zullen zien. Zij blijven van verre staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: wee, wee, die grote stad Babylon, die sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen. En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt. Koopwaar van goud, zilver, edelgesteente, parels, fijnlinnen, purper, zijde en scharlaken, allerlei geurig hout, allerlei ivoren voorwerpen en allerlei voorwerpen van zeer kostbaar hout, koper, ijzer en marmer en kaneel, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, meelbloem en tarwe, lastdieren en schapen, paarden en wagens en lichamen en zielen van mensen. En de rijpe vrucht van naar uw ziel verlangde is van u geweken. Al wat glansrijk en sierlijk was, is van u weggegaan en u zult dat beslist niet meer terugvinden. De kooplieden van deze waren, die door haar rijk zijn geworden, zullen huilend en treurend op grote afstand blijven staan uit vrees voor haar pijniging en zeggen: wee, wee, die grote stad die bekleed was met fijne linnen, purper en scharlaken, getooid met goud, edelgesteente en parels, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En elke stuurman, al het volk op de schepen, zeelieden en allen die op zee hun werk doen, bleven van verre staan. En zij riepen toen zij de rook van haar verbranding zagen: welke stad was aan deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofd en riepen huilend en treurend: wee, wee, die grote stad waarin allen die schepen op zee hadden rijk zijn geworden door haar weelde, want in één uur is zij verwoest. Verblijd u over haar, heilige apostelen, hemel en profeten, want God heeft uw vonnis aan haar voltrokken. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen en wierp die in de zee en zei: zo zal Babylon, die grote stad, met geweld neergeworpen worden en het zal nooit meer gevonden worden. En het geluid van citerspelers, zangers, fluitspelers en bazuinblazers zal beslist niet meer in u gehoord worden. En er zal geen enkele beoefenaar van welke kunst dan ook meer in u gevonden worden. En het geluid van de molen zal zeker niet meer in u gehoord worden. En het lamplicht zal nooit meer in u schijnen. En de stem van een bruidegom of van een bruid zal nooit meer in u gehoord worden. Want uw kooplieden waren de grootte van de aarde, Door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Mogen onze gaven geven. En ter inleiding op de prediking zingen wij daarna van Psalm 7, de versen 5, 6 en 7. Psalm 7, vers 5, 6 en 7. Geliefden in de Heere Christus, weet u nog waar u was 11 september 2001? Ja, helaas voor jullie, dan moet je wel minimaal 25 plus zijn, dus ja, helaas voor jullie niet, maar 30 jaar en ouder. Ik weet het nog precies, u niet. Die dinsdagmiddag 11 september 2001... opeens het onvoorstelbare. Iedereen was sprakeloos van verwarring en stond erbij. Wat gebeurt daar? Twee vliegtuigen die daar de Twin Towers invlogen. En ook op het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, was er een vliegtuig geland en alles stond in brand. En er was nog een vierde vliegtuig. Al gauw was het vermoeden en werd het later bevestigd. Dat was op weg om neer te ploffen boven op het Witte Huis. Wereldmacht Amerika werd zomaar op één moment zo dramatisch aangevallen en alsof ze machteloos was en alle glorie zou vergaan. En ik weet het nog, waar ik was en de mensen rondom mij heen. Je stond letterlijk met open mond van verbijstering en van verbazing te kijken naar de televisiebeelden. Wat is hier gaande? Wat zal er vannacht, wat zal er morgen gaan gebeuren? Allerlei heftige dingen kwamen langs. Zoiets ongeveer is wat Openbaring 18 beschrijft. Wel een paar keer wordt het verteld dat er mensen, gewoon mensen die aan het werk zijn, die aan het studeren zijn, die aan het leven zijn, die aan het genieten zijn. En opeens helemaal perplex zijn van wat ze daar zien gebeuren. Het eenvoudige visioen wordt aan Johannes geopenbaard. Waarom ik het eenvoudig noem? Nou, ik zie eigenlijk geen draken. Ik zie niet ergens een heftig gevecht. Ik zie niet moeilijke beelden die ik eigenlijk niet begrijpen kan. Maar het zijn beelden die zo eenvoudig zijn dat je ze direct in die zin al kunt herkennen. En er een beeld bij voor je ogen ziet. Daar komt inderdaad opeens een grote, een sterke, een machtige engel tevoorschijn. Of het een aartsengel geweest zal zijn. Of Johannes het geweten heeft. Het staat er niet, het doet er ook niet toe. Maar die grote en die machtige en die sterke engel, die inderdaad deze grote dingen zal gaan doen. Zometeen zal Babel, die grote stad, zal letterlijk in puin liggen. Met alles wat dat betekent. En deze grote, deze sterke engel, hij verschijnt tegelijkertijd in al zijn glans en in al zijn heerlijkheid. Klein detail, maar dan zou je het vergelijken met zoals de Heer Jezus Christus zelf beschreven wordt in het eerste hoofdstuk van het boek Openbaring. Dan zie je dezelfde woorden, dezelfde beschrijving. Als het ware alsof deze engel, sommige uitleggers zeggen, het zou misschien wel de Heer Jezus zelf geweest kunnen zijn. Die nu inderdaad verschijnt en al zijn macht en al zijn heerlijkheid en zijn glans hier vertoont. Deze grote machtige engel, hij komt naar de stad Babylon. En deze stad wordt in een enkel ogenblik, in één uur tijd, wordt ze verwoest en wordt ze letterlijk tot een spookstad. In hele korte tijd. Vandaar dat ik ook even begon met die herinnering aan de Twin Towers toen op 9-11. Zomaar in een mum van tijd, in een uur tijd, dat daar die geweldige dingen gebeuren. En als dat gebeurd is en het wordt beschreven, dan is die machtige, die grote stad Babylon, die is als een spookstad geworden. Als een ruïne. Heel luguber. U kent misschien nog wel de beelden van toen Rotterdam was gebombardeerd en helemaal plat lag in de oude stad. De beelden van de stad Dresden uit de Tweede Wereldoorlog. Allerlei beelden inderdaad uit de Eerste Wereldoorlog. En wat zal het geweest zijn? Toen inderdaad in Hiroshima en Nagasaki, toen atoombommen met één klap heel zo'n stad hebben verwoest. En daar als een hele, nogmaals hetzelfde woord, als een lugubere verschijning, de holen voor het ongedierte, allerlei onreine geesten, vandaar dat wij dat ook een spookstad noemen. Dan gaat het daar spoken, je wordt daar bang van en heel beklemmend. Daar zou je niet kunnen en niet willen zijn. Nou, dus dat beeld op zich zoals het beschreven wordt, hè, dat is wel herkenbaar, wel duidelijk. En is het nou, hè, wij leven in de tijd van de games, is het nou inderdaad hè, dat daar een machtige game en ja, waar uiteindelijk één haalt overwinning en welke city het ook zal zijn, die ligt daar in puin en de rookwalmen die zie je nog omhoog stijgen. Hier lezen wij de Bijbel. Babylon, die stad. Babylon ligt daar in puin. Babylon tot aan de grond toe vernederd. Met één oogwenk van de Heere. Als hij optreedt dat deze grote stad er niet meer is. Ja, Babylon. Waar kennen wij die naam van? En waarom zou de Bijbel dat beschrijven met deze stad Babylon? Misschien dat jij zou zeggen, hè, vanuit de gegevens van de oude geschiedenis, Babylon hè, was ooit die grote, die voorname stad van wat tegenwoordig Irak is, het Babylonische tijdperk. Maar de grote stad Babylon, al was die wereld beroemd nog altijd om zijn hangende tuinen bijvoorbeeld. En Nebukadnezar die kon in grootheidswaanzin, hij kon het inderdaad uitspreken. Is dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb? Onaantastbaar, vestingmuren, zo groot en zo dik als ze zijn. En in een tijd zonder kanonnen en straaljagers en tanks, dan was hij daar veilig. Deze grote stad, nog altijd zijn er de ruïnes. Saddam Hussein wilde hem wel herbouwen. Maar ook zijn plan ging niet door. Dat is de historische stad van vroeger. Maar je zou kunnen zeggen, maar wat hebben nou die mensen daaraan in de eerste eeuw als het boek Openbaring wordt geschreven? Moeten zij als het ware nog weer even een 400-500 jaar terugkijken om nog even herinnerd te worden aan de ruïnes van die oude stad Babylon? Dan komt er een tweede stap, ik probeer het maar eenvoudig neer te zetten. Het is zo goed als zeker dat de eerste christenen de naam Babylon ook gebruikt hebben voor het Romeinse wereldrijk. De grote stad Rome. En zij die leefden in de tijd van het Romeinse Rijk, dat als het ware oppermachtig was. Dat grote, machtige Romeinse Rijk hier in de eerste eeuw en de tweede, de derde eeuw, echt in het toppunt van zijn glorie. Maar tegelijkertijd ook in het toppunt van zijn boosheid en zijn goddeloosheid. Dit grote, dit machtige Rome. Er zijn uitleggers van de Bijbel die denken dat de christenen het eigenlijk niet durfden om ronduit maar over Rome te spreken. Ik ben zelf wel geneigd om dat te betwijfelen. Waarom zou je niet gewoon zeggen, Rome is een grote stad en ook een heidense stad? Daar doe je toch verder niemand kwaad mee. Alsof de keizer daar wakker van zou liggen. Dat er een christen zou schrijven dat de grote stad Rome één keer ondergaat. Welke Romeinse keizer zou daar bang van geworden zijn? Ik denk dat het dus meer is. Het is de Bijbelse naam die als het ware steeds weer opduikt. Ik heb ooit aan het begin van deze prekenserie uitgelegd dat de antichrist is als het ware een verzameling van 7 grote machtige wereldrijken. Die 7 grote wereldrijken in de Bijbel die de ene na de andere zich zo groot hebben gemaakt. Inderdaad, zo groot in macht, in cultuur, in handel en economie. Maar ook in hun vijandschap tegen de God van Israël en tegen het volk Israël. Als je nog maar even zou voor je zien, het begon met dat land Egypte, weet u wel, waar de Israëlische jongetjes in de Nijl werden geworpen. Assyrië kwam dat het tienstammenrijk vernietigde. De Babylonische ballingschap. En toen kwamen de Perzen in de tijd van Daniël. En de Grieken zijn er gekomen en daar wordt iets minder van beschreven in de Bijbel. Dat gebeurde tussen het Oude en het Nieuwe Testament in, maar een geweldig gebeuren als een zeer goddeloze Syrische koning, nota bene in de tempel van Jeruzalem, een altaar voor de god Zeus neerzette en nota bene een varken, het onreine dier, daar ten offer bracht. En de Romeinen kwamen en dan heb je de zes. En toen heb ik even de vraag opgeworpen, en wie zal die zevende zijn? Nou, dat ga ik nu niet allemaal overdoen, maar om aan te geven, Babylon, dat is de naam in de Bijbel voor al die grote, machtige wereldrijken. En niet omdat dat nou op zich nou zo negatief is, of omdat dat nou zo erg is, want ja, hoe je het ook wendt of keert, die grote, machtige wereldrijken, ze hebben ontzettend veel teweeg gebracht aan wetenschap, aan techniek, aan kunst, aan cultuur. Ze hebben inderdaad zoveel ontwikkeld op allerlei wijzen, dat je zou bijna zeggen als mens, wat jammer als zulke culturen nou ten onder gaan. En dan zegt de Bijbel niet, nou ja, dat weet jij toch joh, dat is met al die wereldrijken zo, het is opgaan, blinken en weer verzinken. Dus ja, het is ook een beetje de Bijbelse humor zou je zeggen. Ja, ze kunnen wel denken dat ze groot en rijk en machtig en sterk zijn, maar dat is altijd weer het einde van het liedje. En zo zou je het kunnen zeggen, inderdaad, ja, vroeger was Frankrijk wat rijker en machtiger dan nu. Engeland is een grote wereldmacht geweest, China is het geweest en Rome is het geweest. En ja, nu Amerika en ik heb het al een paar keer genoemd en China. Dat is zo goed als zeker binnen 10, 20 jaar is China wereldmacht nummer 1. Maar wat zou het ook, de ene voor de andere. Het is allemaal lood om oud ijzer. En dat zegt de Bijbel nou net niet. Want het is allemaal op zich wel erg wat daar gaande is. Want al deze wereldrijken, welke tijd ze ook leven en hoe groot en hoe machtig ze ook zijn. En als wij denken aan de 21ste eeuw. Ook het grote, machtige Amerika. Het zal weer een keer teloren gaan. En China, wie zal kunnen zeggen, als dan de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, hoe China over 100 jaar de wereld zal beheersen. Ik zal er zo meteen nog een opmerkelijk detail van noemen. En wat zegt de Bijbel nou van al deze wereldrijken? Ze zijn als Babel. En dan moet je niet alleen maar terugdenken aan de tijd van de Babylonische ballingschap. Maar dan moet je zelfs terugdenken naar het allereerste begin van de Bijbel. Er zijn twee redenen om daaraan te denken. Openbaring 18 beschrijft Babylon zo. Ze stijgen tot aan de hemel. Zoals het staat in Genesis 11, dat heel de mensheid verzamelde zich en ze bouwden zich een toren die tot aan de hemel reikte. Dan zou het in Genesis 11 nog kunnen zijn dat je zou denken, ja, dat is dat imposante, dat indrukwekkende van een machtig wereldrijk, economisch, militair en cultureel of wat dan ook. Maar Openbaring 18 zegt dan een heel belangrijk element. En dit Babylon waar het nu over gaat, de ongerechtigheid stijgt tot aan de hemel. Dat is een element wat Openbaring 18 noemt. Kijk, dat is nou het erge. In al dat gebeuren, in al die grootsheid, in al die luister maar, dit stijgt tot aan de hemel. Dat is werkelijk ten hemel schreiend, alle onrecht en alle onrechtvaardigheid. Want al die grote wereldrijken, als ik het zachtjes zeg, ze hebben allemaal wel hun schaduwzijden. Maar het is eerlijker om te zeggen, ze baden zich altijd ook weer in machtswellust, in onderdrukking en in hoogmoed. Dat is het wat hier beschreven wordt. En twee elementen, zei ik in Openbaring 18, die ons weer laten denken aan de torenbouw van Babel in Genesis 11. De ongerechtigheid stijgt tot aan de hemel en de Heere God komt neer. Ik zei het al, hè? Openbaring 18 heeft niet van die, allemaal van die heftige visioenen met draken en een geweldige strijd. Maar eigenlijk net zo eenvoudig als in Genesis 11. De mensheid bouwt zich een toren tot aan de hemel en God daalde neer. En in Genesis 11 was het heel snel en heel kort beschreven. En heel de toren van Babel, in een mum van tijd lag ze aan gruzelementen. En zo ook hier beschrijft Openbaring 18. Als uiteindelijk het grote machtige wereldrijk van de antichrist. Als dat inderdaad getekend wordt. Twee woorden, als je dat nauwkeurig leest in Openbaring 18. Deze grote machtige stad Babylon, uiteindelijk gaat ze op en gaat ze onder in weelde en wellust. Dat uit zich wel hierin dat zij een stad is die hoererij bedrijft met de machtigen van de aarde. En het beeld van de hoererij is altijd een godsdienstige aanduiding in de Bijbel. Gelovigen die met God leven zijn als een vrouw van de bruidegom, als een bruid. En die willen de Heere liefhebben en dienen. En zo leven zij, maar wie de Heere de rug toekeert en andere goden verkiest, of dat nou de goden zijn van macht, van geld, van imperium of van genot en van plezier, wat het ook maar is, die pleegt overspel, zegt de Bijbel. Die gaat het met andere goden houden. Belangrijk detail, ik heb dat eerder ook uitgewerkt in de preken. Dat is ook altijd een belangrijke gedachte bij het woord antichrist. Die zijn christelijk geweest. Want inderdaad, alleen maar wie getrouwd is, zeg maar, kan overspel bedrijven. Die kan het met een ander gaan houden. Zo ook zegt de Bijbel het. Deze mensheid, en kijk maar naar uzelf, naar Europa. Wij hebben het gehad, gekregen. En het is er gelukkig nog in grote mate, dat zeker wel. Maar wij die Christus hebben leren kennen, wie afgoderij gaat bedrijven, wie overspel gaat plegen, die gaat in de wereld mee met de afgoden van geld, van macht, van genot en van plezier. En joh, natuurlijk, hè, daar praten we altijd dan weer over. Is geld dan verkeerd en is een positie dan verkeerd en mag je daar niet genieten? Oh, hebben we daar weer die zwartgallige preken dat alles gelijk maar zonde wordt genoemd? Nee. Nee, op zich niet. Belangrijke regel schrijft Paulus in Filippenzen 4. Weet je, alles wat jij met dankbaarheid kunt genieten, doe dat. Maar voor alles wat jij zonder God leeft, daar kun jij niet dankbaar van genieten. Eenvoudig gezegd, alles waar je God dank u wel voor kan zeggen, dan is het goed. Maar je ziet het wel in deze beschrijving van Babylon. Dit is een uitleven zonder God. Zo hoogmoedig, zo tartend. Dat ze inderdaad zich zo verheffen tot de God van de hemel. En dat eenvoudige beeld van Genesis 11. Kom mensen, laten wij een toren maken dat wij in onze hoogheid het zelf wel kunnen. En hoe trots kun je daar niet op zijn met al onze wetenschap, onze techniek en onze cultuur. En zo kan het zomaar herkenbaar worden, ook in de 21ste eeuw. Wij leven in een bijzondere tijd. Nog maar 200 jaar geleden was de industriële revolutie in Engeland. Ik noem het maar even. Nog maar 200 jaar geleden. En moet je kijken wat de techniek, de kunst, de cultuur nu in onze tijd allemaal al niet weet. Heel indrukwekkend en ook heel vaak met zegen. Maar tegelijkertijd zien wij gebeuren. En dat komt soms angstig dichtbij, ook bij een gelovig hart. We kunnen het eigenlijk heel goed zonder God wel stellen. Wij kunnen het zelf wel af. Waar zal deze cultuur uiteindelijk toe overgaan, denk ik, gemeente? Dit besef, dit gevoelen, waar hebben wij God nog voor nodig? Kijk eens, bij wijze van spreken, net als die Nebukadnezar, is dit nou niet die prachtige, geweldige tijd en cultuur en wetenschap die wij hebben bereikt? En deze hoogmoed, kijk, zou je het eerbiedig en ootmoedig en bescheiden zeggen, wat heeft God veel mogelijkheden gegeven in de wetenschap, allemaal in zijn schepping gelegd. Een gelovig hart kan daar zo verwonderd over zijn, ik tenminste wel. Maar een ongelovig mens vergrijpt zich eraan. En een ongelovig mens buit het uit. En die wil zelf met de eer strijken en die wil zelf zonder God zijn en zonder God leven. Nou, deze weelde, deze wellust, zo hooghartig, daar zal de Heere uiteindelijk een einde aan maken. Dit is niet de toekomst voor de wereld. Dat inderdaad wij mensen iets zo geweldigs zullen opbouwen en bereiken, dat dat nou uiteindelijk de eeuwige heerlijkheid en de zaligheid zal zijn. De Heere maakt er korte metten mee. Nogmaals, er wordt hier geen mens gedood. Er wordt in dit hoofdstuk niet gestreden. Maar alleen alles wordt met de grond gelijk gemaakt. Wat zo groots en zo heerlijk en zo indrukwekkend was. De profeet ziet aan het einde van het hoofdstuk dat er nog een andere engel komt. En die ziet in een visioen dat die machtige engel grijpt een molensteen. En niet zomaar een klinkertje of wat voor steen dan ook, maar een stevige steen, een molensteen. Makkelijk ook, er zit een gat in, dus als je engel sterk genoeg bent, je pakt de steen op en hij werpt hem zo in de diepte van de zee. Als beeld van wat er gebeurt met Babylon. Als eerste opmerking daarbij, de profeet Ezechiël heeft dat ook een keertje gezien en opgeschreven in zijn profetie. De profetie over de ondergang toen van die stad Babylon, van het Babylonische Rijk. Toen werd die steen werd geworpen in de rivier de Eufraat. En de stad Babylon is gebouwd aan de beide oevers van de Eufraat. En als een steen geworpen in de rivier, helemaal weg. Maar ik ga eventjes nog even wat associëren. Mag het één keer? Kijk, wat kun je nou beter hebben dat God jouw zonden neemt en werpt in de diepte van de zee. Weet je wel die mooie tekst uit Micha 7? Of wat God hier doet. Dat hij een zondige mensheid in zijn geheel zo wegdoet. Ja, uiteindelijk dat is het wat er gebeurt, gemeente. God doet je zonden weg. En zo niet, dan doet God uiteindelijk de zondaren weg. Het is maar dat u het weet. En zo ook hier, met dat machtige beeld van die molensteen, wordt in de zee geworpen. Ja, en toen was lijden in last. Heel uitvoerig wordt het beschreven. Je leest er helemaal niks over in Genesis 11, maar hier in Openbaring 18, het is ach en wee. En er worden drie benamingen genoemd. Er zijn de koningen en er zijn de kooplui en er zijn de zeevaarders. Oké. De koningen. Dat wil zeggen allen de machtigen van de aarde, de groten van de wereld, politiek en militair. Ook generaals zijn belangrijk geworden. De captains of industry, zij die inderdaad grote wetenschappelijke ontdekkingen hebben gedaan. En dan zie je al je werk als het ware, al je inspanningen, zomaar als een kaartenhuis in elkaar storten. De koningen, De groten, de machtigen van de aarde, op welk terrein dan ook. Maar staat er wel bij, zij die in dat alles, in hun grootheid, in hun macht en in hun carrière, zij die zich hebben afgegeven met de hoer uit het vorige hoofdstuk, zich in dat alles hebben uitgeleefd in de zonde, en zij die in dat alles God hebben gehoond en hebben gelasterd, de machtigen van de aarde, de regeerders, de bestuurders, de grote namen van de geschiedenis. En de kooplui. Ja, wat is er nou mis met handelaren? Helemaal niks als je daarmee eerlijk je brood verdient. En ben je succesvol, je wordt er rijk van. Wie zou ik zijn en wat zou de Bijbel zeggen om dat af te keuren? Maar de kooplieden geven aan, als nou alles te koop is, alles is handelswaar. En alles maar om te hebben en om te houden en om geld te verdienen en om geld te maken. Wat dat betreft ook, ach ja, je weet het, dominees in kluis. Je salaris en je pensioen en je huis en je geld en je goed. En alle dingen die je kopen wil. En heel opmerkelijk dat de Bijbel hier het uitvoerig beschrijft. Allerlei soorten van metalen en edelmetalen en hout en steen en kruiden en allerlei, ja, gewoon materiaal van kleding. Of het nou inderdaad gewoon eenvoudig linnen is, maar ook het hele dure purper. Inderdaad, zo duur, uiteindelijk zijde. Het werd allemaal al verhandeld, want Rome was zo groot dat alle karavanen die gingen van India tot aan Spanje, tot aan de Rijn, tot aan de Middellandse Zee, tot aan de noordelijke rand van Afrika, wereldwijde handel. Wat dat betreft ook, ja, onze voorouders hadden toch nooit kunnen denken dat wij gewoon nu tegenwoordig, alsof de gewoonste zaak van de wereld is, dingen in China kopen en ook onze gemeenteleden regelmatig. Is er iemand die tegen mij zegt, ja, ik ben in Shanghai geweest of in New York of in Singapore. We vliegen gewoon de wereld rond en van alles en nog wat. Eén groot dorp is deze wereld en alle handel. En alles draait erom wat, als je tenminste meneer Trump moet geloven, wij zullen het winnen van de Chinezen. En een klein detail. Ik zei, ik zou er nog even een keer op terugkomen. Ja, soms verbaas je erover dat de Bijbel erover spreekt en zelfs de zijde zal worden verhandeld. Een product wat ooit uit China kwam, wat China rijk gemaakt heeft. En wat doet de huidige Chinese president? Stilletjes maar vastberaden. Hij bouwt weer zijn nieuwe zijderoute, inderdaad letterlijk vanuit China tot in Europa. Spookbeelden, ach, daar lig ik op zich niet van wakker. Maar ik verbaas me erover dat de Bijbel het ons zo beschrijft. Kijk, zo zal de mensheid op allerlei wijze, met kunst, cultuur, economie en handel, zelfs zo ongekend, gewoon heen en weer tussen China en Europa en de oceaan over. En dan de zeevaders, de zeelui erbij. Oei. Tussen haakjes, een lastige tekst voor de thuishaven van de binnenvaart. Dan komen de zeelui er ook nog slecht van af in dit hoofdstuk. Maar het is aan te geven dat, hè, dat, ja, historisch gezien is dat wel bijzonder. Dat, ik noem dat even, wij weten niet anders meer dat grote zeeschepen die steken de oceaan over en machtige tankers die uit het Midden-Oosten, ja, datgene wat voor ons onmisbaar is, al die olie, want daar draait onze economie op. Hoeveel tankers varen er niet elke dag de oceanen en de wereldzeeën over? En al die containers uit China en Amerika. Nou, dat hele gebeuren. Hey, het zal allemaal maar in één keer in elkaar storten. Dat er gewoon geen internationale handel meer is. 2008, de bankencrisis. Nou ja, zoals het nu erop lijkt, we hebben het doorstaan, maar het was inderdaad toch wel eventjes bibberen. En dat is het hele gekke, denkt u maar aan de dertiger jaren, vorig jaar, de vorige eeuw van de crisis. Gaat eenmaal het ene na het ander onderuit in de wereldeconomie, het sleurt alles met elkaar mee. Nou, ik ben niet vandaag geroepen om allerlei horrorscenario's of allerlei angstaanjagende films te vertonen, maar ik verbaas me over de Bijbel. Dat dit ons zo laat weten, kijk die mensheid, uiteindelijk in zijn grootsheid, op al deze wijze, is het u duidelijk zo of niet, dat heel deze mensheid zeker, als het een mensheid is, uiteindelijk van de antichrist, die zich van God heeft afgewend weer en zich tegen God verheft. Deze mensheid gaat ten onder. Net zo eenvoudig als de toren van Babel aan gruzelementen ging, gaat dit er aan gruzelementen. Nou, twee elementen die ons daarin veel te zeggen hebben, gemeente, dit hoofdstuk. Het sluit af om te beginnen met dat de hemel gaat juichen en jubelen. Is dat leedvermaak? Uiteraard zou je dat willen vragen, hè? Alsof je inderdaad zou staan te gniffelen zoals toen met 9-11. Die machtige Amerikanen, wat denken ze wel niet zo. Die hebben ze even mooi het nakijken. Op die wijze? Nou, ik geloof niet dat ik ergens in de Bijbel leedvermaak kan tegenkomen. Maar wel een werkelijkheid. Nou zeg ik dit, gemeente, weet u, als de hemel lacht, huilt de hel. En als de hel lacht, huilt de hemel. Klopt dat of niet? Als de hemel lacht, huilt de hel. En als de hel lacht, huilt de hemel. We hadden het al gezien dat het werd beschreven dat de koningen en de kooplui en de zeevaarders, de transporteurs, ja, die stonden er verbaasd bij en ze zagen uiteraard hun machtige bouwwerk en hun handel en heel hun gebeuren zo daar aan de gruzelementen gaan en ach en wee, ze treuren en ze schreeuwen, onvoorstelbaar. Aan de zeelui wordt verteld, ze komen als het ware met hun schepen en ze kijken naar die grote stad. Dat is nog een ander beeld wat daarachter ligt. Een van de grote wereldsteden die in de Bijbel ook genoemd was, was Tyrus geweest. En Tyrus, het Syrofenicische gedeelte waar tegenwoordig Libanon ligt, daar aan de Middellandse Zee, daar was ooit ook een gigantisch, machtig, rijke wereldstad. En het was ook zo bijzonder. Het lag als het ware als een eiland in de Middellandse Zee, dus ja, zo ongeveer onneembaar. En Tyrus, het was het grote handelscentrum tussen Europa en Azië en naar Afrika toe. Ze puilden uit van weelde. En de profeet Ezechiël had het al beschreven. In hoofdstuk 26 en 27. Onvoorstelbaar ook. Je ziet daar diezelfde woorden. Hoe is het mogelijk, zeggen daar de mensen, dat nota bene Tyrus, die grote stad. Wie had dat ooit voor mogelijk gehouden, dat die grote stad ondergegaan is in de golven van de Middellandse Zee. En wordt ook beschreven dat de zeevaarders die komen aan met hun schepen en ze zien daar die rokende puinhoop, wat er nog over is, daar van Tyrus. De mensheid uiteindelijk weent en kermt en kreunt. Zo wordt het beschreven om alles wat ten onder gaat. En dat is geen leedvermaak, gemeente. Weet u wat het wel is? En ik denk dat het goed is om het ook zo te zeggen en ook zo te zien. Ik zei het al, dit is niet de toekomst voor de wereld, niet wat wij mensen gaan bereiken. Bouw daar maar niet op, verwacht het daar maar niet van. Er komt nog een andere stad, weet u dat? Wat zou je treuren, zou de Bijbel willen zeggen, als dit Babylon ten onder gaat. U weet toch van een andere stad of niet? Daar sluit de Bijbel zo meteen mee af. Dat er een nieuwe stad, een gouden stad, neerdaalt uit de hemel. Kijk, dat is de afloop van dat alles. Het is om als het ware dat de Bijbel het zo weer laat zien. Heftig op zich hoor, dat heel die wereldse stad Babylon, dat grote machtige rijk uiteindelijk ten onder gaat. Maar weet dan, komt die nieuwe stad, die eeuwige stad, waar je blij om mag zijn. Kijk, zo inderdaad was dit het thema. Ga je nou huilen en treuren? Dat heel die economie naar de ondergang gaat en dat van al die kunst en cultuur en wetenschap en al die grootsheid van de mensheid, erg zou je zeggen? Ben je er dan zo aan gehecht? Is dat dan het enige waar je voor leeft? Is dat dan je toekomst? Of zeg je ja, gelukkig, want hij gaat plaats maken. Voor het nieuwe Jeruzalem. Voor een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan inderdaad. Ach, nogmaals, ik ga geen woorden spreken die maar enigszins zouden lijken op leedvermaak. Zeker niet, maar de hemelse vreugde. Weet het, christenen, gelovigen. Weet het. Al vergaat dit machtige wereldrijk ten laatste. Uw koning komt en Christus zal daar zijn. Dat zal uiteindelijk uw zaligheid zijn. En dat je het ook weet, ga maar niet treuren om het verlies van geld en goed, kunst en cultuur. Laat het maar heel eerlijk zijn, ach, je hebt wat je hebt en je bent eraan gehecht, maar geestelijk gemeente voor ons allemaal de les. Ga je er niet om bekommeren als je het voor eeuwig weer moet missen. Want dan zou je zijn als de mensen in Openbaring 18, die ach en wee, zijn we dat nou allemaal kwijt? Al onze verworvenheden en al onze rijkdom en al onze grootsheid. Wees maar blij dat het niet altijd zo zal blijven zoals het nu is. Nogmaals, niet alleen maar om negatief te doen. Wij hebben veel zegeningen in onze kunst, onze wetenschap en onze cultuur. Maar de mensheid wordt er nog geen graantje beter van, toch? En nog altijd weer, nou noem alle de rijtjes maar weer op, van ziekte, zorg en oorlog en dood. In die zin wees maar blij dat er een keer een einde aankomt. Dat er echt het nieuwe zal komen. Gods eeuwige koninkrijk. Dat is de eerste les uit dit hoofdstuk. Om zo ook op waarde te schatten wat vergaat en wat komt. Maar ook, ik heb hem nog steeds overgeslagen, staat eigenlijk al aan het begin van het hoofdstuk, als die stad Babylon, net als de toren van Babel, in één keer onderuit gaat en aan gruzelementen ligt. Eén korte opdracht, één korte zin. Ga uit van haar. Omdat je niet met die wereld ten onder gaat. Ga uit die wereld. Uit deze machtige, maar o zo goddeloze stad. Want anders zul je ermee ondergaan. Verlaat haar, zoals Lot met zijn vrouw, met zijn gezin, de stad heeft moeten verlaten. Anders zouden ze omgekomen zijn met het oordeel over de stad. Dat ook jij en ik deze stad die geen toekomst heeft, zullen verlaten. Kort en goed, hè, daar heb ik al meer uiteraard over gezegd. Dat betekent echt niet, hè, dat je in een klooster moet of dat je maar, gaat leven alsof je niks hebt. Maar wel een belangrijke zin voor u en voor mij. Kijk uit dat je niet zo aan de wereld gehecht bent. Dat je niet zo in de wereld opgaat, want gemeente, dan ga je ook met de wereld onder. Dat je niet zo je ziel en je zaligheid, je hart verpandt aan alles op allerlei grootse wijze wat de wereld te bieden heeft. Maar laat je hart veilig zijn bij God en bij Christus. Laat dat je toekomst zijn. En je vreugde ook. En je blijdschap. Ga uit van haar. Laat dat innerlijk ook je levenshouding zijn. Echt wel, ja, ik had er misschien nog wel veel meer over moeten zeggen en willen zeggen. Hè, maar als thema, u beseft het toch wel, of niet met mij. Soms zo lastig in deze tijd, want je leeft erin en je doet erin mee en je geniet er ook van. Toch, laten we eerlijk zijn. Maar alstublieft, mijn God, laat het mijn hart niet hebben. Want dan gaat het echt fout. Nou joh, kom, ga er eerlijk voor jezelf mee om. Kijk u maar wat het voor uzelf te zeggen heeft. Maar ga uit de wereld, opdat je niet aan haar zonden gemeenschap hebt. En zo ook met de wereld voor eeuwig zult ondergaan. Want ja, zo eenvoudig wil ik het geloven en mag ik het geloven. Als de Bijbel het zegt, dan gaat het gebeuren. Zo eenvoudig geloof ik het echt. U toch ook? Dit gaat gebeuren. En neem het daarom ter harte. Verlaat de wereld en verlaat u op Christus. Zijn stad komt eeuwig en altijd goed. Wat een vreugde zal dat zijn. Amen. We zingen nu uit de 10e psalm, psalm 10, de versen 7 en 8. 10, vers 7 en 8. In onze voorbeden zullen wij bidden voor onze ambtsbroeder Arjan van Dijk in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. We zullen bidden voor mevrouw Hendricks van de Paulus Potterstraat 22. Enkele weken geleden heeft haar man een herseninfarct gehad en nu zij. Ze ligt in het ziekenhuis in Dordrecht. We zullen bidden voor de kleine Emily, dochtertje van Xander en Marianne den Dekker. Deze week zal ze geopereerd worden. Er zullen enkele vingertjes die aan elkaar vergroeid zijn, zullen losgemaakt worden. We zullen bidden voor Jeroen van de Keur, die deze week ook in het ziekenhuis geopereerd zal worden. We zullen met elkaar danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord, dat u het ons allemaal vertelt. Gelukkig weten wij de afloop. En laten wij daar ook echt gelukkig in zijn. Er komt uiteindelijk een stad. Er komt een nieuwe aarde. Maar dan zal eerst de oude zijn weggedaan. Deze houdt geen stand. Het zal wonderlijk gaan, Heere, want wij mensen, wij zijn in staat om een toren te bouwen die tot aan de hemel reikt. En wij als mensheid, we worden er zo verwaand en ook zo goddeloos van, dat wij ons daarentegen u verheffen. Dat kan geen stand houden. En Heere, leer het ons om op zich daar niet over te somberen, maar het eerlijk te weten als wij u maar kennen. Want dan is er toekomst. Dan is er altijd dat uitzicht weer op die eeuwige stad, die heerlijke, dat rijke, dat grootse van uw komst. Leer het ons, Heer, om zo de dingen te waarderen. Geef ons de genade van uw Heilige Geest om in deze tijd te leven en christen te zijn en te blijven. O Heere, houd u ons hart vrij van de wereld en alle verleidingen van de wereld. En Heere, wilt u ons bewaren bij de liefde van u en het leven met u. Heilige Geest, leer het ons, want voor wij het weten, zijn ook wij ons hart kwijt aan de wereld, aan alle geld en alle goed, alle grootsheid van kunst en wetenschap en cultuur. Heere, leer ons om uw lief te hebben en laat het ons tot zegen zijn. Wilt u bij ons zijn in onze persoonlijke levens. Heere, troost ons in verdriet. Als geliefden worden gemist, als er pijn wordt geleden, als er breuken zijn, soms heel diep in onze ziel. Heere, wees ons nabij in tijden van zorgen, van ziekte. Dragen onze broeder Arjan van Dijk aan u op. Heere, draag hem, ontfermt u zich over hem in zijn kwetsbaarheid. Laat hem niet vallen uit uw hand. U bent God, zijn God. En Heere, maak het waar, wees bij hem. Zegent u de medicijnen en het werk van de dokters en dat Arjan ook daarin het leven van u zal behouden. Troost en sterk hem geestelijk om zich altijd weer bij u gedragen te weten. Sterk ook Gerry, Manon en Ruben in deze weken. Heer, wees ook hun goed en nabij en vertroost met een stille vrede door alle angstige momenten soms heen. Dat u ze kent en ze draagt. Wilt u zijn, Heere, bij mevrouw Hendricks, nu ook zij in het ziekenhuis ligt, u kent ze, alle zorgen rondom de gezondheid, ontfermt u zich over haar met haar man en geef uitkomsten ook daarin. Zegen, Heere, als deze week een operatie zal plaatsvinden bij de kleine Emily, wilt u ook haar gedenken en in haar kleine, jonge leventje ook goed en nabij zijn, troost en sterk ze met Xander en Marianne en maak alle dingen goed. Draagt u ook Jeroen van de Keur de dag van de operatie. Geef ook daar uitkomsten en maak alle dingen goed. Heere, zo ziet het op u. Hoort u onze gebeden en geef ons, o God, de wijsheid. En dat bidden wij ook voor de groten van de aarde. Want in alle verantwoordelijkheid deze wereld en deze economie en deze cultuur en deze wetenschap wordt opgebouwd en ook bestuurd en geleid. Geef echte wijsheid die in geloof is gedompeld. Zegen allen die de taak hebben om ons te regeren. In de industrie, in de economie, in de wijsheid, in de politiek. Waar dan ook, Heere, want die wijsheid die van boven is, die zal nog altijd tot zegen zijn. Gedenk uw kerk wereldwijd. Behoed en bewaar uw volk Israël. Heere, hoor ons gebed. Omwille van Christus, uw lieve Zoon, de Koning die komt. Om zijn naam zij u alle lof en alle eer. Amen. We zingen nog van Psalm 36, vers 1 en 3. 36, vers 1 en 3. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.